wat wij verband samen van het uvelezen schriftgedeelte, de openbaring aan Johannes hoofdstuk 16 en daarvan het 15e vers. Openbaringen 16 vers 15, waar het woord des Heren aldus spreekt: zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaakt, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte zien. Psalm of Openbaring 16 vers 15. Overdenken wij uit dit gedeelte de zaligheid voor diegenen die waken en bewaren. Het verband van het u gelezen schriftgedeelte moesten wij eigenlijk vervolgen bij het 8e vers. We hebben verleden week stilgestaan bij het 7e vers, het antwoord van het altaar. De rechtvaardige en bewonderde oordelen Gods. Dan gaat de 4e engel verder. Het is nu met de geschiedenis deze wereld tot een eindfase gekomen. De rampen stapelen zich op in hevige mate. Immers in het verleden bij de bazuinen, de engelen die bazuinden, lazen wij van een derde deel der wateren, een derde deel der schepen, der vissen, noem maar op, en der mensen die gestorven waren, een derde deel der stad. Maar hier wordt ons voorgehouden dat in het einde der dagen Gods toren in volle mate openbaar zal komen in zijn oordelen. Er is hier niet meer sprake van een bepaald deel der mensen of der wateren, maar Gods oordeel raakt hen allen. Nu, zo ook met het oordeel van de 4e engel die zijn viool of schaal uitgiet op de zon. En er is macht gegeven aan de zon om de mensen te verhitten door vuur. Het is niet langer meer het derde deel der zon en het derde deel der sterren. De gehele zon wordt aangedaan door de macht en de majesteit van God. In hoeverre wij hier symbolisch of ook letterlijk te verklaren hebben, weet ik niet. Het doet mij het meest denken aan de bedreiging Gods bij de overtreding van zijn wet aan de kinderen Israëls, toen hij sprak, wanneer zij niet zouden blijven om te doen wat hij sprak, dat hij het volk ook zou slaan met grote hitte, die het gewas op het veld zou verteren, de mensen zou benauwen en beangstigen. Ja, dan is het hier ook een teken dat de zon, die zo onmisbaar is voor het leven op deze aarde, de zon die in haar normale scheppingsplaats door God haar gegeven, in het normale uitoefenen van haar functie, het aardrijk overgiet met haar stralen, het leven mogelijk maakt, met haar warmte koestert, door haar warmte het ijs doet smelten, het licht doet schijnen, dat al deze dingen waarvan God gesproken had, het was zeer goed dat zij nu ten kwade werkzaam worden, dat God zelf tegen de mens gaat strijden, ook door en met zijn schepping. En zo wordt die onmisbare zon, die zon die het leven in stand hield, die dooft niet uit, maar die zendt zulke brandende stralen op deze aarde, dat de mensen verhit worden, dat het gewas verteerd wordt. Je zou zeggen, het is hier de samenvatting van de omdraaiing van de natuurlijke orde. Het is alsof God de elementen van het heelal ontbindt, zodat ze in hun juiste plaats daaruit gaan springen en als het ware al hun macht en kracht mogen gaan uitstorten op de aarde en op de inwoners van deze wereld. Dat is de hoofdlijn wel waarvan hier sprake is. dat nu niet door duisternis, maar door het licht, de zon aanbidders, de mens die meent het licht gevonden te hebben, dat hij geplaagd wordt door al de dingen die voor hem waren, worden nu tegen hem. Het is net alsof de Heere daarmee aan zijn kerk wil prediken, het zal zo worden dat de zon, de maan en de sterren zich zullen schamen over het rijk van de antichrist en de valse profeet en het beeld. De zon zal langer weigeren om haar zijn koesterende warmte toe te zenden. Maar de zon zal gaan branden op alles wat eigenlijk het daglicht niet mag aanschouwen. Hij zal het door het felste licht verteren. Dat wil zeggen, en dan is er onder die zon, als die grote levensbron, zou je haast zeggen, in het heelal, is daarmee samengevat alles wat ons leven in stand houdt. De wisseling der tijden, dag en nacht, het goede licht waarvan God sprak, er zijn licht en er kwamen lichten aan het uitspansel. Alles wordt in de eindfase bewogen. In het heelal en in ons hele leven, in het wereldleven, komt alles in beweging. Er maakt zich een toestand klaar op de aarde die veel lijkt op die tocht van de Egyptenaren. Toen ze midden in de zee waren, stak die zon in hun ogen. Zij werden verblind, ze raakten in de war. En de wielen van hun wagens stieten tegen elkander. Het werd een gedruis, een jammerlijke beweging. Alles raakte in paniek en in de war. Dat is eigenlijk de tekening. Zo zal God aan het einde van de geschiedenis, zal hij de verwarring volkomen maken. Zal hij doen door zelf met al zijn middelen en schepselen te strijden tegen de mens der zonde. En dan zal het ook uitkomen dat die mens die zo hoogmoedig zegt, er is geen God, dat er zich ook in zekere zin een bewustzijn bij hem vormt, dat het God is die zijn hele wereld in elkaar laat lopen. Dat het God is die bezig is om de aarde te teisteren en de mensen die daarop wonen. Ze zullen zich niet aan die indruk langer kunnen onttrekken. Dat de levende God, al is het in hun ogen slechts een opperwezen, dat het opperwezen zich opmaakt om hen te treffen. Dan zal er ook geen weg meer zijn terug. Want dan heeft de meerdere Mozes zijn staf uitgestoken over deze aarde en de wateren mogen gaan vloeien. De zon mag gaan branden, de wateren mogen in lijken bloed veranderd worden. Alles wordt prijsgegeven aan de laatste ontluistering. Daarom helpen dan niets meer. Er wordt ook trouwens niet meer naar gevraagd, want zij lasterde de naam Gods die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerde zich niet om hem heerlijkheid te geven. Daar zie je de dood in haar grote wond, in haar afschuwelijkheid getekend. En zij verheerlijkte hem niet. Dat deden ze. De heerlijkheid die de mens in het paradijs voor zichzelf opeiste, die men in de eerste wereld aan zichzelf trok, in wetenschap en cultuur, die men na de zondvloed wilde symboliseren in de toren die ten hemel reikt, die greep naar de heerlijkheid, is onze doodzonde. En er is geen bekering meer van deze doodzonde in deze laatste fase, waarvan de Heer Jezus Johannes laat zien. Nee, het zal in tegendeel, zal het alles medewerken om ze nog bozer, nog vijandiger te doen zijn tegen God. Dat is het ontzaglijkste oordeel wat de aarde kan treffen, wat de mens kan treffen. Wij kunnen hier ook iets uit leren en dit, hoe groot de nood ook is die over ons komen kan. Welke rampen ons kunnen treffen in ons persoonlijke leven of in ons gezinsleven. Welke smarten wij kunnen lijden in dit leven, hier op deze aarde in het lichaam, op zichzelf aangenomen. Op zichzelf genomen kun je overal boven schrijven en zij bekeerden zich niet. De mens is een vijand tegen de Heer. Daar is iets anders toe nodig dan zijn gramschap en zijn slaven om een mens hem heerlijkheid te geven. Daar is toen nodig het verborgen werk des Heilige Geestes. Dat alleen doet zingen, niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen geeft u. Daarom, men denkt wel eens dat hij in tegenspoede, in rampspoede, dat hij dan dichter bij de Heer komt. Maar het is een wonder van zijn genade, als hij niet als een vloeker, een lasteraar, met gebalde vuisten voor de Heer staat. Want zulke ellendige booswichten zijn wij. Het is enkel genade en ontferming. Nu, die hebben de mensen niet waar het hier over gaat. Die hebben geen genade. Die hebben geen gunst die eeuwig hen bewoont. Die hebben alleen zichzelf. En hun wanhoop schreeuwt naar hun eer en hun heerlijkheid. Hun macht en majesteit. Daarom is het einde niet twijfelachtig. Maar het einde is... Ze bekeerde zich niet om hem de heerlijkheid te geven. Dat zal in zonderheid aan het einde der dagen zo zijn. Maar het is nu ook. Want het is ook nu het einde der dagen. Het is nu ook. Nu kun je het ook zien. Er gebeuren grote rampen op deze aarde. Dat gaat soms met tienduizenden, ja honderdduizenden. De mensen tegelijk die op een allervreselijkste wijze worden weggevaagd van de aarde. Maar er is geen opmerking. Er is geen gedachtenis aan het woord. Hij zal ze voeden met een ijzeren scepter. En als pottenbakkers spaten in stukken slaan. Wel nee. Men droomt veel meer van een toekomst waarin men ook dat in handen houdt en ook de elementen der natuur regeren kan. Zo geldt voor Adam altijd en zijn bekeerde zich niet. Dan gaan we even door naar het 15e vers. In verband noem ik u nog even, maar misschien een beetje vlug. Dat komt, we kunnen bij ieder vers niet breedvoerig stilstaan. En de vijfde engel, het kort op, nog drie engelen dus, 5, 6 en 7, en dan is het oordeel en de toren Gods geëindigd. Dan volgt er nog wel een nadere omschrijving, maar dan betekent het toch het einde aller dingen. En de vijfde engel gooit zijn viool uit op de troon van het beest en zijn rijk is verduisterd geworden. En ze kouden hun tongen van pijn. Daar staat en toren nog steeds op de aarde de troon van de antichrist. Van het beest uit de zee en uit de aarde, van de draak. en van het veel dat een stem had om te spreken, opgericht voor het beest. De antichrist en de valse christ. Zij hebben hun macht en majesteit op deze aarde. Wel begint in het rijk der natuur, in het heelal wat ze menen tot hun beschikking te hebben, begint het te beven en te rommelen. Wel worden de mensen al reeds verhit, maar het centrum is intact gebleven. Het grote centrum van de machthebbers van deze wereld, van alle antichristelijke macht, draait nog op volle toeren. Nog is men bezig om het gevaar af te wenden en het kwaad te bezweren. Nog zoekt men middelen om de mens naar het toppen van zijn eer en wijsheid, gezondheid en leven toe te jagen. Nog wel. Maar met de vijfde engel, op twee na de laatste engel, wordt het centrum van de antichrist aangetast. Want er giet een engel een schaal vol toren uit op de troon van het beest. Nu worden de machtigen der aarde aangedaan. In hun dwaasheid worden ze aangevat. Nu wordt het woord vervuld, hij grijpt de wijze in hun arglistigheid. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de machthebber van deze eeuw? De engel giet onzichtbaar een schaal vol toren op het centrum van het rijk van de antichrist. Dan komt er duisternis. Hier is symbolisch het beeld van de geestelijke verwarring die zich meester zal maken van de antichrist. Die zich meester zal maken van de machtigen en de edelen. Of van de mens der zonde die als een god in zijn tempel zal zitten. Duister wordt het. Ze raken het eind uit het oog. Ze raken in de war. Ze weten het niet meer bij elkaar te houden. Hun machteloosheid gaat zich nu demonstreren. Lange tijden hing de hele wereld verbijsterd en verwonderd aan de lippen van de goden van deze tijd, vooral in de eindtijd. Wetenschap en techniek waren de beelden die opgericht werden, die stemmen kregen om te spreken tot de mensen. En heel de wereld heeft gezegd wie is aan dat beest gelijk. Want die antichrist die een knak had gekregen toen Christus zijn evangelie uitzond over de hele wereld, die is van zijn wond genezen en die is weer opgerezen op zijn voeten. En die is in zijn macht en majesteit de hele wereld voor zich aan het opeisen. Lang stond hij daar. En hingen de wereldbewoners aan zijn lippen. Maar nu de nood komt, nu de hitte van de zon verteert, nu de dingen die ten goede waren allemaal ten kwade gaan werken, nu men het zo goed niet meer kan berekenen en bekijken, want het komt toch niet uit en de dood klimt in de vensteren. Oh, nu raakt het centrum in de war van de machtige wezerwereld. Het wordt donker, geestelijk donker. Trots al hun proclamaties en toekomstdromen en jarenplannen die ze hebben opgericht om de mens te verheffen tot het oneindige. Trots dat alles kunnen ze de mensen niet genezen van hun innerlijke vertering. Ze kunnen de mensen niet genezen van hun innerlijke wanhoop, van hun ledigheid, die hun het leven vergalt en verbittert, dat boos gezweerde, dat kunnen ze niet. Ze kunnen de rampen die de aarde teisteren niet tegenhouden. Nu wordt het donker, als de engel een schaal van duisternis uitgiet, van toren die duisternis veroorzaakt over de wijze mannen. En over de geleerden. En over het centrum de hersenpan van deze wereld. En ze kauwden hun tongen van pijn. Dat is nog niet de rampzaligheid. Het woordje pijn in het grondbetekenis wil eigenlijk zeggen van een uiterste vermoeienis. Vermoeienis. Iets van ten einde. Een algemene matheid en moeheid. Het loopt hun uit handen. Ze kunnen het niet meer voor elkaar krijgen. Nee, ze weten niet meer wat ze moeten doen, wat ze moeten denken, wat ze klaar moeten maken. En dan wordt er een beeld genomen van een mens die zo aan de ellende ten prooi gevallen is, dat hij zijn lichamelijke pijn niet meer voelt. Dat hij koud op zijn tong vanwege de geestelijke duisternis. En innerlijke verontrusting en vermoeidheid, alsof duizenden jaren op zijn schouder rust. Dat is het. Nu daalt het gewicht van 6000 jaar zogenaamde beschaving. Van 6000 jaar worstelend zoeken naar een paradijs. 6000 jaar arbeid tegen het levende kind. 6000 jaar van moeizame vorderingen in wetenschap, in techniek, in medicijnen, in kunsten, in alles, noem maar op. Die rusten als een loonde last op de schouders van de machthebber deze wereld. Ze kunnen het niet meer dragen. Ze kauwen hun tongen van pijn, van innerlijke vermoeidheid, totdat hun mond open gaat om de God des hemels. Hier een benaming van die hoge God, die lacht, nu de vrezen komt, en die spot nu het verderfbaar is. Die zegt, omdat ge al mijn raad verworpen hebt, zal ik lachen wanneer u vrezen komt als een gewapend man en u verderf als een werveling? Nee, dan wordt er zelfs niet meer vroeg en laat gezegd. Dat is er niet meer bij. Zij lasten die opperste gezag voerde, de God des hemels. Vanwege hun pijnen, vanwege hun uitzichtloosheid, vanwege hun zweren, vanwege hun zich niet meer kunnen bewegen. Overal drukt het, overal is het pijnlijk. En zij bekeerden zich niet van hun werk. Is er niet meer bij. Adam zegt, wie is de Heere dat ik zijn stem gehoorzaam zal zijn? Al veranderen de wateren in bloed, en al bedekt duisternis de aarde. En al komen de kikvorsen bij de miljarden op het land. En al vallen de hagelstenen uit de hemel, die mens en dier verderven. Ze bekeerden zich niet van hun weg. En nog is het einde. Nog is deze fase van de wereldgeschiedenis niet aan het einde gekomen. Nog wachten twee engelen om hun laatste schalen uit te gieten naar de volleiding toe. Die schalen houden de goed, ik heb dat meerdere malen reeds opgemerkt, zij gelden de gehele geschiedenis der wereld, maar in het laatste der bedeling komen ze tot een hoogste punt. Je moet ook niet altijd denken in termen van voor en na, alsof dit allemaal bepaalde tijdperken zijn. Heel goed mogelijk dat deze zeven engelen, dat hun schalen op die laatste tijd gezamenlijk aanwezig zullen zijn. In het boosste zwiet, in fonteinen en rivieren en zeeën, en in alles wat tot ons leven noodzakelijk is. Dan komt de zesde engel. En hij giet zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Er is veel over gedacht over dit tekstwoord. Ik ben er niet uitgekomen om alles te lezen wat er over geschreven wordt door allerlei mensen. De een spreekt van het gele gevaar. En inderdaad zie je in deze tijd een ontwaking van de Oosterse volkeren. Het zijn rijken geworden die meetellen. De Aziatische machten zijn weer in opkomst. Dan mag ik u een kleine schriftuurlijke heenwijzing geven. En dat is voor ons noodzakelijk tot lering en onderwijzing. En de rest zullen we af moeten wachten hoe het zijn zal. Want met de letterlijke verklaring kom je er toch nooit uit. Want er zijn geen koningen meer in het oosten praktisch. Alles is in de handen van machthebbers en dictators en noem maar op. Maar die zesde engel die zijn viool uitgiet voor de Israëliet was de grote rivier de Eufraat, die kortweg ook wel de grote genoemd werd. Dan wist iedereen wat het betekende. Dat was een heel eind weg voor zijn waarneming. Dat was die grote rivier die in Armenië ontsprong, waar de sneeuw smelte en van de bergen afliep. Die zijn baan koos door rotsgevaarte heen en door vlakke velden. Die langs de oevers stroomde, of die aan haar oevers had in het verleden de grote rijken van Babylon en van Assyrië. Dat was zo'n beetje de andere wereld. Daarachter concentreerde zich voor de Israëliet de duistere machten van de gronde vijandige wereld. Daar kwamen de vijanden vandaan die het gemunt hadden op de ondergang van zijn volk, van zijn stad en van zijn tempel. De rivier de Eufraat, dat waren de grenzen eigenlijk, tenminste in de bloeitijd van Salomo alleen maar, anders niet was het land veel kleiner. Maar in de bloeitijd van Salomo waren het de grenzen van het land der belofte. Was het de onverbiddelijke scheidslijn tussen Gods deel en het deel van de Satan. Daarachter waren de krachten en machten van de antichrist. Van de grote vijandige wereldmacht die ontwikkelde zich daar. Dit vers heeft dan een historische achtergrond, lijkt mij het veiligst om het zo te zien. En wel had de psalmdichter gezongen in een wijds uitzicht. Men zal hem van de Eufraat verheren tot aan de aardrijks. En dat was de verwachting, dat de vrije genade en ontferming Gods zich ook zou uitstrekken tot die verre wereld, tot die gronde vijandige machten. Ik zie Rahab en ik zie Babel tot u weer, bij hem geteld, die uw grootheid zingt. God zal ook daar zijn genade verheerlijken. Daar profeteerde de oude kerk van. Maar hier wordt weer gebruikt het beeld van het Oude Testament. De Eufraat is de scheidslijn. De Eufraat is de grens tussen wat van God is en wat van deze wereld is. In de eindtijd zet zich alles op alles. De lasterende draak, het lasterende centrum van de antichrist, krijgt alles mee. Want de rivier droogt uit, de weg wordt bereid voor de koningen van het oosten, zoals altijd de koningen over de Eufraat over haar ondiepe plaats trokken. Zo zal de Satan aan het einde der dagen, zal hij in een nooit gekende mate alles wat zich christelijk noemt, wat gekerstend heet. Dat wil zeggen waar de ploegschaar van het evangelie doorgehaald is, door landen en volkeren. Ja, hij zal Gods gemeente overstromen als een rivier. Grenzen worden echt weggewist en weggenomen. En als die engel zijn viool uitgiet op de grote rivier, dan wordt de weg bereid om onder de voeten lopen, om op te trekken, dat de grote krachten der wereld ontbonden worden om de strijd aan te binden tegen de kerk. Ja, geliefde, daar zie je nu in beginsel, al reeds in zeer sterke mate, zie je dat voor ogen in de wereldkerk. In de invloedssfeer die de kerk tracht begrijpen op deze wereld. De kerk denkt dat zij aan invloed wint, dat zij telegrammen opstelt en verstuurt naar de volkeren, de raden en de machthebbers. Dat denkt de kerk. Maar de kerk leeft in een waan, want ze is de valse kerk geworden. Want de werkelijkheid is net andersom. De werkelijkheid is dat de Eufraat is uitgedroogd. En de machtige volkeren van deze aarde en de geestenstromingen van het oosten, ja, men heeft zelfs een krans gelegd aan het graf van Gandhi en hem vereerd als een soort Christus. Denk eens in, zo overspoeld als het ware de wereld, wat voor de Israëliet was, die verre wereld, achter de Eufraat die overspoelt de ruïnes van de kerk. En ze zal alles meegesleurd. Alles zal meegesleurd worden. Want uit de mond van die boze draak en van dat antichristelijke beest die macht, en uit de mond van die valse profeet komen onreine geesten. De kikvorsen gelijk. Dat duidt hun afschuwelijkheid aan. Niet dat een kikvorst zo afschuwelijk was, maar voor een oosterling die geloofde wel. Immers, de Egyptenaren vereerden bepaalde goden die werden uitgebeeld als kikvorsen. Daar bogen zij voor en knielden zij voor. Vandaar dat het zo'n ingrijpende plaag was, als God ze met miljarden afgoden overspoelt en het land stinkt van de kikvorsen, dan priemt God af op dienaars in hun ziel met zulke plaag, want ze worden verslagen in en met hun eigen afgoden. Daarom dragen ze hier dat afgodische been van Egypte, van de kikvorsen. Onrein zijn ze. Het zijn geesten der duivelen. Duivelse geesten. Die gaan uit over de gehele aarde. Om wat te doen? Om in een laatste strijd te trachten. Alle overblijfselen die herinneren aan Jezus van Nazareth. Alle knie. Die niet buigt voor de geweldigers deze wereld, terwijl hun rijk op barsten staat en hun vermoeidheid grenzeloos is, is dit hun laatste standpunt. Hun laatste nabootsing van Christus, die zijn getuige uitzond over de wereld, om de volkeren te onderwijzen en te dopen in de naam des Zoons van God, des Vaders en des Geestes. Nu, in een laatste krachtstunt, gaan die geesten van de Satan uit om de hele wereld voor hun doeleinden te staan. En of dat met geweld gaat, of een afschuwelijke oorlog. Soms denken wij, er komt geen oorlog meer. Ik weet het allemaal niet. Maar we moeten ook maar niet denken. Je zegt zoiets wel eens onwillekeurig en je hoort het wel eens zeggen, ach, er komt geen oorlog meer. Ze zijn zo bang voor elkaar, dat voor een totale vernietiging van de mens, van de mensheid, dat durven ze niet meer. Maar vergeet daar dan ook niet bij dat God regeert. Dat God, en als God een duisternis uitgiet over het centrum van de antichrist, dan worden de laatste resten die herinneren aan de kracht God tot zaligheid bestand. Letterlijk zie je er ook iets van, hoewel ik me wacht voor een letterlijke verklaring. Want er is zoveel letterlijk verklaard. Het gaat ons om het onderwijs, de strekking, de grote lijn. Maar wat zie je toch ook letterlijk? Het oosten in beweging komt. Het oosten, niet alleen als een macht zonder meer, maar als een macht die alle boeien, alle herinneringen verbreekt. Een macht ook die God en zijn rijk belacht. Een macht die ervan uitgaat, God baas in de hemel, wij op de aarde. Ik zeg niet dat de westerse machten groot zijn. Ze zijn even afschuwelijk. Ze delen in hetzelfde lot. Toch zijn daar nog de resten, de overblijfselen, worden daar nog gevonden. Een stempel, een zwak stempel, dat in het verleden Gods kandelaar heeft verlicht. En duizenden met de dood het geloof in de naam des Zoons Gods hebben bedaan, met de dood hebben gekocht. Ach, zo zie Jacob zal een leven worden. En nu droogt de rivier aan. En alle duistere antichristelijke machten rukken op, want de muren en vestingen zijn in het stof neergeslagen. Niet van buiten, maar zelf hebben ze dat gedaan. Zelf hebben ze Gods waarheid en Gods woord krachteloos gemaakt. Het zij ze dat in een vrome zin gedaan hebben, of in een meer goddeloze zin, komt alles tenslotte op hetzelfde neer. De kerk is overgewacht. En de machten treden aan en nemen alles in bezit. Zij vorderen alles op. En dan in het midden daarvan, als de verleiding groot is, als het oordeel nog niet uitgetekend is hier, van die strijd in het Harmagedon, gaan we nog een keer op terug hopen te komen. Midden daar tussenin staat opeens het woord van Christus. Ziet, ik kom als een dief. Daarin roept hij zijn kerk toe, want zijn kerk is er nog. Zijn kerk zal er nog zijn. Hoe ook, en dat geldt ook voor de ware kerk, hoe ook bedekt in verwerelde dingen. Hoe ook bedekt door allerlei dingen, toch zullen Gods uitverkoren, ze zullen er zijn. Gewisselijk. Gods kerk zal blijven. Hij zal ze zelf bevestigen en straken. Ze zal het zijn. En ook daar waar wij het misschien allerminst verwachten. Maar om de spanning te tekenen en tevens om de hoop te verlevendigen, omdat de kerk dan als het ware in zulke uitzichtloze situatie zich bevindt. Hoewel deze aarde en de antichrist geteisterd worden door het oordeel Gods, toch ze geven het niet op en ze maken zich op voor de laatste krachtsinspanning en hoop. O, waar blijft hij ter verlossing? O, nu roept de Heer Jezus als ware toe, ik verkort de dagen, zie, merk op, kerk, merk op, opdat gij uit uw sluimering zou ontwaken, opdat het geroep zou horen op het middernachtelijk uur, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Zie, moet Johannes roepen. Hij hoort de stem van de Zoon van God en hij moet hem doorgeven aan de gemeente. Zie, ik kom als een dief, daar reken je niet op. Daar reken je niet zo. Hier is geen dief. Dat wil dat hij niet zeggen. Het gaat om het beeld. Het gaat om het onverwachte. Het gaat om het onbewaakte ogenblik. Het gaat om het feit dat je weg bent. Niet thuis en kom terug. Je huis is leeg. Papieren zijn weg. Geld is weg. Ach, indien die Heer geweten had dat de dief zijn huis zou niet zo graag hebben, die zou niet thuis gebleven zijn, sprak eenmaal de Heer Jezus. Zalig is die dienstknecht die vaak ziet. Ik kom als een dief. Als niemand meer denkt, is gedaan. En nou voer ik het beeld even heel sterk door. Als er niemand denkt dat er met iets te halen is, dan komt God met zijn haar. En hij komt ook om het geen des duivels is te vertellen. Maar hij komt als een dief. Hij zal de dieven vangen in hun arglistigheid. Hij zal ongedacht als een strik over de mensenkinderen komen. Zalig is hij die waakt. Zalig die waken was ons eerste gedachte. Waken, dat wil zeggen wakker blijven. Dat wil zeggen dat wij in deze tijd nog met elkander mochten stilstaan. En het openbaring is een moeilijk, moeilijk ding. Ik heb het u meermalen gezegd. Niet om mijn dwaasheid en domheid te verschonen. Dat niet. Want dat weet ik. Maar om u daaraan steeds te herinneren. Dingen die nog geschieden zullen en die geschieden. Maar wie zal de geschiedenis doorzien? Wie zal de symbolen alle doorzien in dit boek geschreven? Toch heeft God, en dat is ook zijn genade, dat is ook met eerbied gesproken, dit zeg ik u allen waak, dat wij in de 20ste eeuw nog in alle gebrek, in alle duisternis van ons verduisterd verstand, toch elkander mogen wijzen op de lijn die erin gevonden wordt voor u en voor mij. Waarin God als het ware ons toeroept die slapen des nachts. En die dronken zijn des nachts dronken. Maar gij zijt alle kinderen des lichts. En kinderen des daags zijn dan nuchter en laat. Zalig is hij, dat betekent van nuchter. Ja, maar als die dan slapen. En die behoren bij zijn erven, want die wijze maagden sliepen toch ook, die zullen ook zalig zijn. Maar ze zullen niet te breed hebben. Ze zullen vreselijk strikken. Ze zullen als uit de dood, ja ze zullen zich dood strikken. Ze zullen ook veranderen van in een punt des tijds, zullen aangedaan worden met kracht uit haar hoofd om alle sluimering te laten gaan. Zullen zagen, maar zalig is die Sioniet, die ergens waar dan ook hij zich mag bevinden, uitziende is. En die zegt, wanneer zult gij komen die leeft naar zijn komst? Zaligheid, dat is een groot voorrecht. Waarom? Omdat het behoort tot de verzoeking, de grote verzoeking, omdat de last van de eeuwen op onze schouders ligt. Er komt geen einde aan. Er is geen perspectief meer. Ach, alles brokkelt af. Sluimen. Wil ik u zeggen, de Satan rukt in zulke mate op dat hij uw kinderen op scholen en op de straat influistert. God, dat is God. Wij zijn God zelf. Kijk eens naar de wereld. Straks is de wereld misschien is voorbij. Dat gelooft de wereld ook nog wel. Misschien hebben we dan wel een andere aarde. Zaad van het verderf. Het dringt door de neergehaalde muren, overal in. Men probeert het wel te redden. En men probeert het wel tegen te gaan. Door nog eens een school, en nog eens een school, en nog eens een aparte school. Maar dat is het ergste niet. Want gij voelt wel aan, de onrust, de twijfel, wordt van binnenuit gelegd. Wakker gemaakt van binnenuit. Die komt niet van buitenaf alleen, maar die heeft een aanknopingspunt van binnenuit. God zendt het oordeel der verharding over de gehele wereld. Dan gaat het alles van binnenuit gedaan. Zalig is hij die wakker mag zijn, die mag zien. Ja, je hoeft niet met zijn stoel op dak te gaan zitten, zoals er iemand zei, dat niet. Maar toch, rekening houden, hij komt. Want het is geen grote vreugde als de Heere zegt, en ze werden alles sluimerig. En zij vielen in slaap. Heeft de Heere Jezus niet gezegd, opdat zijn ellendige zich zouden verzoenen met de gedachte, nou ja, we slapen maar. Anders had hij niet gezegd, dit zeg ik u al waar. Want ge weet de dag niet nog de uren, in welke de zoon des mensen komt zal. Zalig is hij die wakker mag blijven. En die wakker mag worden. En die telke malen weer, door het woord. Door het woord en door de geest. Toch weer uit de jas getrokken wordt en uit de arm. Wat is u, gij hartslapende? Zie ik, kom als een dief. Waar? Want gij weet de uren niet. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaakt. Zalig is in de kledenplaats hij die bewaakt, wat bewaakt. Het is een beeld genomen van iemand die naakt is, die zijn klederen niet bewaakt. Die zich misschien ontbloot heeft. De oosterling sliep vaak ook naakt onder een deken of een kleed. Zonder onderkleding. En dan in die slaap is iemand gekomen. Je wordt wakker, het is dag geworden. En die heeft de kleren meegenomen. En je kijkt om je heen en je ziet niets. Je hebt geen opperkleed meer. Je hebt niets om aan te trekken. En de toestand is van dien aard dat je kunt niet thuis blijven, want alles is in beweging. Je rukt de deur open voor het verre, een deur is in een hoofdelijke woning en
laat het gaan. En je loopt naar mij. Het gaat om het beeld van de onthutsing. De plotseling schrik. Het de naam van mij. Aan de ene kant is het zo, in de tijd waarin wij leven, dat je zou zeggen, dat we daar niet meer van, in het openbaar leven. Hoewel een oosterling wel naast kies, moet je niet over dat een oosterling naast op straat is, helemaal niet. Want hij maakt een groot onderscheid tussen de intieme kring van zijn huis of het openbare leven. Maar in het openbare leven, dat is niet uit die steen. Maar het gaat hier over de oosterling. Het is een schaam te bedekken van man en van vrouw in het openbare leven. Het was ondenkbaar voor dat ik aan moeder naast opeens te midden van mensen en aan schouwen van mensen van vreemde zou staan. Was het immers niet zo dat een priester zelfs een lang gewaad en een speciaal vervaarde kleding moest dragen, omdat als hij voor het altaar naderde en de trappen opging, dat ze zijn schaamte niet zou zien. Dat was alles zinnebeeld. Dat was alles aanwijzing. God is heilig. Heilig. Rechtvaardig. Wij zijn onheilig. Ja, ik zeg het er maar even tussendoor. We leven een droeve situatie wat dat betreft. En ik ben nooit geen hakker geweest. Ik ben in dat opzicht nooit een mens geweest om te zeggen, mijn roeping bestond uit de preken van haar en hoed en kousers. Nee. Maak de boom goed en zo vruchtig. Maar, dit wil ik u wel zeggen. Want is er toch weinig kennis, terwijl de mensen allemaal zo wijs geworden zijn, toch weinig kennis. Wie kennis heeft, die weet hoe gemeen hij is. En daar dienen onze kinderen rekening mee te houden. Ook onze meisjes. En de jonge dochters en jonge vrouwen dienen ze rekening mee te houden. Als ze voor Gods woord geloven, wel. Waarom? Omdat als ze enige ontdekking hebben, dan weten ze dat uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen. En je geeft toch, je gaat toch geen aanleiding geven tot die boze bedenkingen. Weet dat een christen die gelooft, die is niet kinderachtig, die gelooft niet dat hij beter is, maar die gelooft dat hij slechter is dan alle andere mensen. Slechter is. Juist omdat hij slechter is. Daarom zegt hij, laat uw wandel zijn eerbaar, netjes. Gedraag je niet als vrienden op straat en huis. Dat is niet goed. Dat is niet tijdgebonden. Dat wil niet zeggen dat de mensen een jaar geleden zo kinderachtig waren. Helemaal. Dat heeft te maken met de gewone verhoudingen in dit leven. Het was een schande als je daar opeens moeder naar in openbare levens komt. Op de straat en mensen zagen. Dus nu is je niet te ver. Nou zegt de Heer, ik zie het wel. Zalig is hij die zijn klederen bewaart. En dan moet ik er wel bij zeggen. Dat is nog niet deze kleed, hoor. Dat is ook nog niet die lange rok. Of die mini-rok. Ook niet. Maar dat is het kleed. Ik heb u eerst het beeld even genoemd. Dat is ook leerzaam. Alleen maar beeld. Maar nu de werkelijkheid. Dan is het kleed van Christus gerechtigheid. Zijn heilig.
zijn betaald. Kijk, want je moet niet denken dat ik een vroom mens drijf in die zin die zedig met zijn rokken of zijn kleren op de grond loopt. Dan kun je nog wel een driedubbele fariseer zijn. Maar dit wilde ik zo graag, dat gij gelooft wat een liederlijke harte gij hebt, u en ik, liederlijk, knoopjes in de oren. Zeg niet te gauw, ik laat me niet beledigen in de kerk. Wij zijn van huis uit liederlijke mensen. We zijn des nachts is het kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op het bootje Adam in. En de Heere zegt dat wij een hart hebben, ondeugzame gedachten voortbrengen. Ja. Kijk, als je dat nou gelooft, dan zeg je, och Heere Jezus, zo kom ik eeuwig om. Zo zal ik eeuwig verbrand worden. Ik zal eeuwig zinken. Eeuwig zinken. Met mijn ellende vervolgd. Met mijn bedekselen der schande. Ik zal zinken. Maar de Heere laat u prediken vergeving der zonde om het bloed en de gerechtigheid van Christus. Hebt ge dat geloofd in uw leven? Waarachtig geloof, om het eens samen te vatten, onderwerp brengt niet mee om daar dieper op in te gaan heden. Maar dat er geloof in de harten is gewerkt door de Heilige Geest. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonde. En door zijn bloed wordt mijn gemoed gereinigd van de zonde. Dat leert de Heilige Geest. Dat leert toevlucht te zoeken tot die enige rechtigheid. Niet omdat wij zo'n braaf mens met een lange jas zijn, maar omdat wij zo goddeloos zijn. Zo niet kunnen we bestaan voor God. Heb je dat geloofd? Heb je dat gehoopt? Heb ik daarvan gezegd, Heer, ik weet ook geen andere weg meer. Er hoef je niet oud voor te wezen, jongens en meisjes. Er hoef je niet een verhaaltje voor te vertellen. Nee, nee, geloof is geen verhaaltje. Dat is een werk Gods. Geloven. Dat hebben boven geloven. Tot wie kan ik anders heen gaan? Het is alles even zwart en uitzichtloos bij mij en bij een ander, als het over de eeuwigheid gaat. Als dat zo ligt in uw ziel, en dan noem het maar op, ik noem helemaal geen zekere mensen in die ziel, want Christus is ons enige zekerheid en ons enige zegel. En daar rust alleen het geloof in. Maar als ik dat zo samen mag vatten, dan bewaar. Zalig is hij die zijn klederen bewaart. Hier wordt dus een ogenblik niet met een leerstelling geredeneerd, maar hier wordt gezegd waar zo de rechtvaardige afleidt. En gruwelijk doet, en hij sterft, zo zal zijn vorige gerechtigheid hem niet baten. Al ben je gedoopt, al ben je aan het avondmaal geweest, al heb je belijdenis gedaan, het zijn niet waar. De Heere zegt nog niet zo gauw dat het allemaal waardeloos is, hoor, dat niet. Dat doet mij leerstellig wel, dan zeg ik, het is nooit echt geweest. Maar zo doet de Heere nog niet. De Heere gaat er nog even van uit dat u het evangelie verkondigd is van de vergeving der zonde. Ik leerstel, dat is leven. God houdt met eerbied gesproken zijn kerk boven het vuur, boven het water en zijn kinderen. Denk eraan,
Want dan heb je dit gedaan en dat gedaan. Als je dat verlaat, dan kom je eeuwig om. En dat kleed prijsgeeft, dus ten eeuwig. Dat doet de Heer juist om zijn kinderen erbij te houden. Om de wankelende en slappe knieën te versterken. En om ze erbij te houden waar het over loopt in dit leven. Ook in die eindtijd. Dat het erover loopt. Niet dat ik hier als een monnik of een pilaar zit. Of dat ik hier ergens leef. Maar dat ik midden in de wereld verkerende. Te midden van kromme en verdraaid geslacht. Met een verdorven natuur mijnerzijds. In het goddelijk nochtans blijven mag. Bij de gerechtigheid van de Heer Jezus alleen. Want dan wordt het goed af. Dan word je zeker zalig. Laat dan de muren ook maar omvallen op de kerkmuren. Laat dan de ene bioscoop na de andere opgericht worden. Laat de kerken veranderen in danszalen. Laat me gaan. Maar die blijven mag bij de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Alleen, diens schaamte zal niet openbaar komen, maar die zal bedekt en weggenomen zijn in het bittere lijden en sterven van het eeuwig onbeglekkelijke land. Daarom is de korte samenvatting van de boodschap wederom. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking. Die schuilt in ongerechtigheid, eigen gerechtigheid, eigenwillige godsdienst of wat dan ook. Die mag nog zoveel gewaadjes hebben, nog zoveel traantjes tonen, nog zoveel dingen vertellen. Maar hij houdt het niet uit. Hij houdt het niet uit als de macht der boze slaat aan het voet. En opdrukt om zich met ons vlees te voeden. Dan gaan we eruit. Maar die zegt te midden van alle nood. Ook waar die omkomt. In die oordelen die het aarde weder varen zullen. Die staat op de macht. Al is het in een laatste. Ja, ik zou haast zeggen, wanhoopskreet. Heer Jezus, u alleen, help me, hou me vast. Ik ga eraan, ik sterf, ik weet. Ik zal het ervaren. Die zal het zeker ervaren, dat op de berg Sion ontkoming zijn zal. En dat voor de overgebleven het nu zullen. Zo is dan dit woord niet alleen een vermaning, maar ook een zeer sterke vertroosting, die ons aan alle zijden voert. In hem, in de Heer Jezus Christus, alleen is de kerk gij en zal ze aankomen door de Rode Zee in het beloofde land. Amen.